Eigenlijk hebben wij voor vandaag veel te hoog gegrepen. Nou ja, eigenlijk te breed gegrepen, om zo te zeggen. Want het valt niet mee om in één dag te bespreken alles wat de Bijbel zegt over engelen. En dan ook nog eens alles wat de Bijbel te zeggen heeft over demonen. Dat is wel wat erg veel. En dat betekent automatisch dat we dat ook niet zullen, of zelfs maar niet kunnen doen. Voor alle duidelijkheid, eerst een paar opmerkingen. Vanaf dat die twee onderwerpen bij elkaar terechtgekomen zijn, dat ligt traditioneel voor de hand. Angelologie, de leer der engelen, en demonologie, de leer der demonen, ligt voor de hand, omdat bijna altijd gedacht wordt dat demonen engelen zijn, namelijk een bepaalde categorie van engelen. Met andere woorden, demonologie maakt traditioneel deel uit van angelologie. Ik heb het nagekeken voor u, maar gewoonlijk als je in een Bijbelse encyclopedie of Bijbels woordenboek, waar dan ook, terechtkomt bij gevallen engelen, staat er altijd een verwijzing bij zie demonologie of zie demon of iets dergelijks. En daarmee worden die twee dingen bij elkaar getrokken. Dat is mijns inziens ten onrechte. Ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk wordt. Want demonen en engelen zijn twee totaal verschillende categorieën van levende wezens, als dat tenminste de goede uitdrukking is. Eerst willen wij het hebben over engelen. Demonen komt later. Misschien vanmiddag, weet je veel. Zij staan ook lager in rangorde, dus vandaar dat ik ze ook maar later noem. En wat de engelen betreft, wel, het meest voor de hand liggend natuurlijk is dat men het woord engel opzoekt waar het in de Bijbel voorkomt. Maar het idee dat men zo komt tot kennis van de engelen in het algemeen, ja, dat idee is misschien niet helemaal verkeerd. Maar je loopt toch tegen allerlei vraagstukken op die enige verheldering behoeven. Per slot, het woord voor engel, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, betekent gewoon een boodschapper. Er zit soms wat meer aan vast qua afleiding als het om het Hebreeuws gaat. Het Hebreeuwse malach, malak, engel. Dat Hebreeuwse woord wordt in verband gebracht met melek. Dat schrijf je precies eender. Of melech, zo kennen wij het in de Bijbel. Dan blijkt het ineens weer een koning te zijn. Er is wat verwantschap tussen. Dat komt omdat aan engelen ook wel wat, laten we zeggen, heerschappij, wat autoriteit wordt toegeschreven in de Bijbel, vandaar dat het een gelijksoortig woord is. Maar het neemt niet weg dat het woord engel gewoon betekent boodschapper en dat het dus voor wat wij gewoonlijk engelen noemen eigenlijk niet een specifiek woord is. En dat maakt het heel lastig, als u begrijpt wat ik bedoel. Want als u onder het woord engel zou verstaan het een of andere hemelswezen, dan komt u niet uit. Per slot, mijn vrouw is een engel. Hè? Maar dat is niet de eerste Nederlandse betekenis van het woord. Maar goed, wat moet ik u maar zeggen? Het betekent gewoon dat het woord engel ook in de Bijbel voorkomt, gewoon ter aanduiding van mensen. Dat is wat lastig, maar het is zo. Als Johannes de Doper twee van zijn discipelen stuurt naar de Heer Jezus om te vragen of hij degene is die ze verwachten, of dat ze misschien een ander verwachten, heten die boodschappers engelen. Maar het zijn zeker geen hemelse wezens. Ze hebben ook geen heerschappij. Ze hebben hooguit een boodschap. En dus zijn ze boodschappers. Maar dan nog een vragende boodschap. Ze komen niet wat vertellen, ze komen wat vragen. Maar ze heten in de Bijbel engel. Het zal wel vertaald, ik heb het niet voor u nagekeken, maar het zal wel vertaald zijn met boodschappers of boden of iets dergelijks. Maar er staat echt het woord engel in het Grieks. En dat komt nog wel vaker voor in die betekenis. Verder is het zo dat er heel wat schriftplaatsen zijn waar blijkbaar over engelen gesproken wordt. Ook in de hogere toepassing van de term. Maar het woord wordt helemaal niet genoemd. Zodat we daarna altijd nog met de vraag zitten, maar waren dat wel engelen? U weet wel, dan staat er gewoon een man of zo. Dat is nog het meest voor de hand liggend, want we hebben nog wat andere termen ook die dan gebruikt worden. Met andere woorden, dat woord engel, zoals we het vandaag gebruiken, ja, dat wordt nou eenmaal in de Bijbel gebruikt. Onder andere voor hemelse wezens die bovendien ook met andere termen worden aangeduid. Dus we zitten eigenlijk met het probleem van de terminologie. En dat heeft duidelijk ook zijn weerslag gehad in wat er zoal over engelen in de loop der tijden geleerd geworden is. Daar is inderdaad nogal wat verwarring over. En dat geeft velen de gelegenheid om uitspraken over engelen niet als zodanig te beschouwen. En andersom, dat uitspraken over mensen beschouwd worden als uitspraken over engelen, omdat die mensen nou helemaal boodschappers waren. En daarna lach ik altijd, want dan denk ik aan meneer Knoch. Dat vindt hij niet leuk, maar dat doet er niet toe. De man die uitvond dat je een concordante bijbelvertaling moest hebben, waarin hetzelfde woord in de grondtekst steeds vertaald moest worden naar hetzelfde woord in het Nederlands of Engels in zijn geval. En dan was bijbelstudie eigenlijk daarna zo ongeveer overbodig. Dat was alles duidelijk. Nou, dat is het dus helemaal niet. En in dit geval zeker niet. In de eerste plaats is het bovendien zo dat, en daar raken we al een moeilijk probleem, dat de belangrijkste engel die in de Bijbel genoemd wordt, is gewoon de Heer zelf. Dat is wat lastig, maar als je schriftplaatsen opzoekt over engelen, kom je onvermijdelijk en in de eerste plaats feitelijk terecht bij wat genoemd wordt de engel des Heren. Dat is ook niet de enige uitdrukking daarvoor overigens, want er zijn er nog een paar. Wie ze hebben wil moet snel schrijven. Er zijn nog een paar termen voor engel des Heren. Engel des aangezichts. Engel gods. In de zin van de engel gods. En in het enkelvoud, een speciale, dat is de engel des Heren, die heet ook engel gods. Hij wordt ook genoemd de vorst van het Heer des Heren. Zo maakte hij zich bekend aan Jozua. Wie bent u? Ik ben de vorst van het Heer des Heren. En Jozua wist meteen wie het was, hoewel deze uitdrukking, meen ik, alleen maar daarvoor komt. De vorst van het Heer des Heren. Dan heb je nog gewoon dat die engel des Heren beschreven wordt in het verhaal als een man. Eventueel kom je ook tegen een man gods, maar u weet, er zijn nogal wat profeten die ook zo aangeduid worden. En Elia en Elisa werden zo aangeduid, maar in dit geval was het dan toch de engel des Heren, man gods. Dan heb je nog mijn engel, uitspraak van Gods wegen, ziet, ik zend mijn engel. Dat is dus een hele specifieke, niet een engel, maar mijn engel. Het is maar één heel bijzondere. En dan heb je nog de uitdrukking engel des verbonds. Waar die termen precies staan, daar hebben we nou geen tijd voor om dat na te zoeken. Dat doet u zelf maar. En ja, zo belangrijk is het niet. Maar dan zitten we weer met het fenomeen dat ik heb nu 6, 7 verschillende uitdrukkingen genoemd. Allen ter aanduiding van één en dezelfde engel. Terwijl dikwijls ontkend wordt dat hij zelfs maar engel zou zijn, omdat het in werkelijkheid gaat over de Heer zelf. En dat maakt het al moeilijk. Kijk, dit thema kun je natuurlijk ook onder andere onderwerp onderbrengen, maar, en daarom noem ik het nu maar even als het ware terloops. Het idee is namelijk dat God onzienlijk onkenbaar is. De onzienlijke, de onkenbare God. Die niemand ooit gezien heeft, zegt Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. En Paulus schrijft aan Timotheus, hij is de onzienlijke per definitie. En hij bewoont een ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen, men kan God niet kennen. Niet werkelijk. Wat de Bijbel ons ervan leert, is dat God zich openbaart in een kenbare en eventueel zichtbare gedaante. Begrijp je me goed? Als het licht uit is zien wij überhaupt niks. Maar niettemin zijn er zichtbare dingen om ons heen die tijdelijk onzichtbaar zijn omdat het licht uit is. Ik bedoel, zichtbaar is ook maar een betrekkelijk begrip. En wij kijken ook niet verder dan de horizon. Als we onze goede bril op hebben wel te verstaan, anders halen we zelfs dat niet. En zelfs heel dichtbij, als we de goede bril niet op hebben, zien we ook al niks. Dus dat schiet ook niet echt op. Je moet dus die begrippen goed beseffen, ze zijn niet absoluut. Het zijn heel betrekkelijke begrippen. Maar God is de onkenbare. Voor zover God zich bekend maakt, maakt hij zich bekend in een gedaante. Maar ook dat woord zou je niet meteen 100% letterlijk moeten opvatten. Hij maakt zich bekend in een voor ons herkenbare gedaante, figuur, voorstelling, persoon of hoe je maar noemen wilt. En die krijgt dus ook een naam mee. Dat heeft te maken met kennen, de naam weten enzovoort. Hè. En dan zijn we terecht bij wat in de Bijbel in de eerste plaats heet Jehovah, de Heere. Dan krijgt hij een naam. Dat is ook degene die bij gelegenheid verschijnt, zo in de Bijbelse geschiedenis de eeuwen door, en die binnenkort aan heel de wereld zal verschijnen. Binnenkort ook betrekkelijke, verhoudingsgewijs is dat alleen maar. Maar hij zal verschijnen. Heeft dan een naam. Wij kennen hem als Jehovah in het Oude Testament. Wij kennen hem ook meer specifiek als de Zoon van God. Want dat is wat het is. Want de Zoon van God, naar Bijbelse definitie, is de uitdrukking, de openbaring, de uitdrukking, het afschijnsel van het wezen Gods. Men lezen Hebreeën 1 vers 3, dus voor dat doel al meer dan genoeg. De Zoon is de uitdrukking van Gods zelfstandigheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat wil zeggen de uitstraling van een God die toch licht is en zo verder. Kortom, hij is beeld Gods, of beter nog, het beeld Gods. En dat beeld Gods kennen wij natuurlijk gewoon als de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat ik dat vandaag niet verder hoef toe te lichten. Maar we kennen hem voordat hij Jezus werd en voordat hij op aarde geboren werd enzovoort. Voordat hij de verlosser werd en voordat hij de Zoon des mensen werd, kennen wij hem in zijn oudtestamentische verschijning. Daar heet hij soms gewoon Jehovah, maar in veel gevallen heet hij dan dus de engel. Des Heren, met een tweede naamvalsvorm. En die tweede naamvalsvorm is een tamelijk veelzijdige, je kunt ook zeggen gebrekkige vorm, maar je kunt ook zeggen veelzijdig, in de zin van je kunt er vele kanten mee op. In dit geval, ik geloof dat de term engel des Heren gewoon betekent de engel, namelijk de Heer. Die heb je toch, hè? Kijk, de Rooms-Katholieken verstaan onder Koninkrijk der Hemelen, dat is ook een tweede naamval, de hemel zelf. Dat geloof ik weer niet. Maar goed, taalkundig kan het. En uit de omstandigheden, de context, moet ik dan zeggen, moet blijken wat de echte strekking of betekenis van de term is. En als je mij vraagt, engel des Heer is niet een engel van de Heer, maar het is gewoon de Heer zelf. Dat blijkt ook wel, want hij wordt bij gelegenheid wel degelijk aanbeden. Men valt op de knieën voor hem enzovoorts. Terwijl de Bijbel leert dat engelen juist niet aanbeden zouden worden. Maar er is dan blijkbaar toch geen uitzondering. En daarmee hebben we wat hete hangijzers, zal ik maar zeggen, aangeraakt. Want daarmee heb ik gezegd dat de Heer Jezus Christus een engel is. En in de handboeken lees ik altijd dat de Heer geen engel is, want hij staat ver boven de engelen. Staat er in de Bijbel zwart op wit. Dus is hij geen engel. Maar goed, koningin Beatrix staat ver boven alle Nederlanders. Maar je trekt toch niet de conclusie dat zij geen Nederlandse is. Al is ze dan van Duitse bloed. Net als wij, maar dat even terzijde. Die begrijpen u toch, ver boven de engelen, dan is zij gewoon de hoogste van alle engelen. Dus ook de aartsengel, maar misschien hebben we het daar ook nog over. Gaat eerst maar om de belangrijkste engel in het algemeen. Het leert ons namelijk het een en ander over wie of wat een engel is en wat de functie van een engel is. Want eigenaardig genoeg, het grote voorbeeld voor de mens in het algemeen en voor de gelovige mens in het bijzonder is de Heer Jezus Christus. Toch? Wij zouden zijn navolgers zijn. Hij is de mens in optima forma, in uitnemendheid. En inderdaad ons grote voorbeeld en we worden veranderd naar zijn beeld enzovoorts. Maar onder de engelen geldt precies hetzelfde. De belangrijkste engel, de hoogste engel, is het voorbeeld voor alle engelen. En dat is wel degelijk weer de Heer Jezus. Nou ja, dat is in nieuwtestamentische tijd, want daarvoor droeg hij de naam Jezus immers niet. Maar het is de Heer, het is Jehovah zelf. De engel des Heren, de engel des aangezichts. Het blijkt ook wel, kijk, de term engel des Heren interpreteer ik gewoon als de engel, namelijk de Heer. Hij is gewoon de Heer. Hij wordt als zodanig beschouwd, vereerd, aanbeden enzovoorts. De andere uitdrukking is engel des aangezichts. Verklaar die dan eens. Als engel des Heren zou betekenen hij is gezonden door de Heer, prima. Wat betekent dan engel des aangezichts? Dan is hij gezonden door een aangezicht. Daar kom je dus toch niet mee weg. Dus je moet dan toch een andere betekenis geven aan die tweede naamvalsvorm. En dat is eigenlijk niet moeilijk. Want engel des Heren betekent gewoon engel, namelijk de Heer. En engel des aangezichts betekent gewoon de engel die het aangezicht van God is. waarbij het woord aangezicht nog steeds betekent gewoon de oppervlakte. Daarmee de buitenkant. Het aangezicht Gods is gewoon Christus. Hij is de vertoning, de buitenkant van de Godheid. Of we kennen ook de term de achterste delen. U weet wel, Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. En hij had het net over Mozes. En hij zei, niemand heeft ooit God gezien. Dus wij vragen meteen, wat zag Mozes dan? Er staat de achterste delen. Nou ja, van God of van Jehovah maakt niet uit. Maar Jehovah is de achterste, de buitenste delen van God. En daar kijkt men tegenaan. Dat is ook niks moeilijks, of vinden sommigen dat moeilijk. Wat mij betreft, u kijkt tegen mij, bij mij in mijn geval, ook alleen tegen de buitenkant aan. En die binnenkant laten zien, ja, dat wordt toch heel moeilijk. Het moet toch via de buitenkant gebeuren. Dus, dat is maar goed ook, dat ik alleen van u de buitenkant zie. Want als de binnenkant ook zacht, dan... Nou goed, laat maar zitten. Maar engel des aangezicht wil gewoon zeggen, hij is de veruiterlijking van de Godheid. De term engel des aangezicht, daarin herken je dus meteen op de Zoon, die het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods. Dus het aangezicht, oppervlakte Gods. Voor alle duidelijkheid, het woord aangezicht wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld het zeeoppervlak. In Genesis 1 meteen al, geloof ik, vers 2. Als ik me goed herinner. De bovenkant, de buitenkant, dat wat gezien kan worden, of beter nog, dat waar men tegenaan kijkt. Maar het is waarin God zich openbaart. Nou goed, waar het uiteindelijk op neerkomt, is dus dat de engel in de eerste plaats is, ik zal niet zeggen de veruiterlijking van de Godheid, hoewel het zou kunnen, maar hij is wel degelijk de vertegenwoordiger van God. Dat wil zeggen, waar God zich bekend maakt, doet hij dat via een engel. Nou ja, via de engelen, zo u wilt, door één engel in het bijzonder, dat is dan die engel des Heren. Maar in het algemeen, hij drukt zich uit in of via één boodschapper. En dat is wat het woord engel ook eigenlijk alleen maar betekent, één boodschapper. Maar u en ik weten, de belangrijkste boodschapper die God ooit gezonden heeft, en in zekere zin nog zendt, is uiteraard de Heer Jezus Christus. Hij is immers de getrouwe getuige, daar hebben we nog wat andere termen ervoor. De getrouwe getuige uit Openbaring 1, maar eigenlijk ontleend ook aan het Oude Testament. Hij is immers het woord, dat schijnt iedereen te weten, hoewel ik dat een van de moeilijkere uitdrukkingen vind. Maar niettemin, hij is de logos, dabar, in het Hebreeuws gaat de term net zo goed op. Hij is het woord Gods en daarmee de uitdrukking van het wezen Gods. Dezelfde wijze, het is niks moeilijks aan, dezelfde wijze als dat ik mij hier nu sta uit te drukken. Althans, ik probeer het en ik doe het in woorden, uiteraard. Het komt van binnenuit, dus de Bijbelse idee, woorden komen van binnenuit. Het binnenste van de mens, uit het hart heet dat. En ze komen naar buiten, zijn waarneembaar. Nou ja, net. Want je kunt ze niet zien, je kunt ze wel later zichtbaar maken, maar dat is... In tweede instantie, je kunt ze niet zien, maar je kunt ze horen. Maar het is nog redelijk abstract allemaal. Maar niettemin, dat is het. En zo is het met de Heer ook. Hij is de uitdrukking van het wezen Gods. En op een iets lager niveau, misschien op een veel lager niveau, zijn de andere engelen dat. Want voor zover de Heer, en dus de engel des Heren, verhoogd is ver boven de engelen, moet ik spreken over een veel lager niveau. De Heer is de uitdrukking van het wezen Gods. Op een veel lager niveau zijn engelen dat. En voor zover aarde lager is dan de hemel, zijn wij hier op aarde als gelovigen dat ook. Was de bedoeling. Want het leven God zou in ons inderdaad tot uitdrukking komen, toch? Zou in ons geopenbaard worden. En in elk geval, de woorden die wij zouden spreken, ook als boodschappers, zouden woorden God zijn. In die zin... is de term engel dus wel degelijk van toepassing op u en mij. En zo komt het in de Bijbel ook voor. Ik ga er niet op in. Nu zeker niet, misschien later nog, maar ik denk het niet. Je hebt die uitspraken over dat de wet besteld is door engelen enzovoorts. Wie waren die engelen? Gewoon profeten, gewoon oud-testamentische profeten, gewoon mensen. Mannen, soms vrouwen. Mannen, en dat ik zeg mannen, dat komt weer omdat het woord man in de Bijbel ook nogal eens een paar keer gebruikt wordt. Terwijl wij dan meteen weten dat het engelen waren. De woorden staan door elkaar. Zoveel betekenis hebben ze dus ook weer niet. We moeten begrijpen waar het over gaat uit de context. Maar het hele idee van engel is een boodschapper. Hij brengt, hij openbaart God. Hij brengt dus het woord Gods eventueel. Maar in het algemeen, hij openbaart God. Hij is een boodschapper van Gods wegen uitgezonden. En God die voortijds veel malen op velerlei wijze Hebreeën 1 vers 1 gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En het maakt de Zoon tot engel, het maakt de profeten tot engelen. En voor zover er hemelse boodschappers waren die het woord aan de profeten doorgaven, wel zij zijn ook engelen. Maakt niks uit, het zijn allemaal boodschappers. Hebben die nog? Met andere woorden, dit zijn geen absolute termen en dat maakt het ook wat lastig om erover te praten. Overigens, daarmee is het begrip Melech, dit was Malach, engel, hè? Maar Melech, hetzelfde woord in een andere uitspraak, het woord voor koning eigenlijk ook verklaard. Want een koning naar Bijbelse maatstaven heeft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid om God te vertegenwoordigen bij de mens. Zoals de menselijke overheid, zo noemen wij dat. En in ordinantie Gods is van Gods wegen is ingesteld. En zoals God zelf gezegd heeft dat mensen over de mens zouden heersen enzovoort. Zo is het dat inderdaad koningen de vertegenwoordiger zijn van God. Daarom worden ze ook van oudsher aangeduid, klassieke duizenden jaren terug, oudsher, worden ze van oudsher aangeduid als godenzonen. En dat was voordat het voetbal was uitgevonden. Zonen gods. Die heb je toch, hè? Zonen gods. Koningen werden zo aangeduid. En dan zeg ik altijd, wij stomme westerlingen, wij denken dan dat ze vroeger dachten dat die oude farao's door de goden verwekt waren of zo. Nou, dat dachten ze niet, dat denk ik niet. Misschien waren er toen ook domme mensen, dat zou kunnen. Zo vroeg al, zo'n vroeg stadium. Maar het is tamelijk, wij zijn tamelijk dom als we de uitdrukking niet begrijpen. Een zoon van God is een erfgenaam van God en is dus iemand die van Gods wegen bepaalde verantwoordelijkheid opgelegd gekregen heeft. En dat maakt hem tot een boodschapper. En daarom, of het nou een Melech of een Malach is, blijft een boodschapper. Of het nou de koning is of een engel, dat maakt in functie feitelijk geen verschil. Bovendien, inderdaad, de koning zou niet het volk dienen, de koning zou God dienen. Zij is overheid, hè? Godsdienares heet het. In de vrouwelijke vorm ook nog, om de dienstbaarheid van de functie tot uitdrukking te brengen. Nou goed, zo zit het met alle engelen. Daarna hebben we een probleem met die engelen bovendien nog, omdat ze door ons bij voorkeur gerubriceerd worden in twee categorieën. Nou, soms in veel meer. Laat ik u eerst even het algemeen. Men onderscheidt engelen gods. U weet wel. Wat zijn engelen? Engelen zijn, zoek je in de Bijbeltekst met een Bijbelse definitie. Engelen zijn Hebreeën 1. Het laatste vers, welk vers is dat?
14,
dank je. Hebreeën 1, het laatste vers, vers 14 dus, zegt zij zijn gedienstig, nou het staat de vragende wijze, zo van wij worden geacht dat te weten. Zij zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Maar het zal duidelijk zijn dat het een uitspraak is niet over alle engelen. Ja. Nou goed, oké, de mens, wat is de mens? Nou, niet een geest, maar een ziel, vooruit dan, omdat het in Genesis staat. Ondergeschikt aan God, want de mens zou God dienen. Dat wil zeggen, mensen zijn gedienstige zielen die uitgezonden worden, zeker. Dan zeg je, ga heen, geef mij de vult, die vervulde aarde. Hetgeen redelijk goed gelukt is, denk ik altijd. Vooral in Nederland. Maar vooruit, mag je dat zeggen? Ja. Ja, ik ben voorzichtig. Ik heb zo, goed, laat me zitten. Maar de mens valt in diezelfde beschrijving. Hij zou dienstbaar zijn, hij zou God dienen, hij wordt uitgezonden en hij wordt geacht naar het beeld Gods te zijn. Tenminste, dat was in ieder geval de bedoeling, los van of hij dat werkelijk is of niet. Maar daar gaat het nou juist om. Wij stellen vast dat de mens zo zou zijn. De mens zou een dienstknecht zijn, is dat per definitie ook van huis uit. Maar hij laat zich weinig sturen, hij wil liever niet dienen. Hij streeft naar een hogere positie en hoe dat allemaal wezen mag. Dat wil zeggen, zo zou de mens moeten zijn. In de praktijk is dat dikwijls niet het geval. En hoe is het nou met engelen? Zij vragenderwijs, zijn zij niet allen gedienstige geesten? Mijn antwoord is, ja, dat zouden ze moeten zijn. Het is niet voor niks een vraag. Maar in de praktijk zijn ze het niet allemaal. Nou, baat ons dat geen zorgen, zolang er maar voldoende over zijn die aan de beschrijving beantwoorden. En daar heb ik geen twijfels over. Maar er zijn er een paar bij, zal ik maar zeggen, verhoudingsgewijs die niet aan de beschrijving beantwoorden. Zo is het met de mens ook. Met andere woorden, je hebt engelen die trouw zijn aan de Heer. Engelen Gods, hoe moet je ze benoemen, weet ik ook niet. Maar ze vallen vanzelf in een categorie als wij daar tegenover stellen dat er ook engelen zijn die blijkbaar niet trouw zijn aan God. Dan zullen ze wel de Satan dienen in plaats van God dienen, want soms denken wij graag helemaal 100% zwart-wit. Het is of het een of het ander. En om te beginnen is dat wel zo makkelijk om het onderscheid te maken. Je hebt twee soorten engelen. De ene noemen we gewoon die engelen die God dienen, zijn engelen. En de andere noemen wij gevallen engelen, zie demonen. En dan zijn we er vanaf, want zo gaat het dan gewoonlijk. In de praktijk ligt het wel wat genuanceerder, denk ik, net als bij de mens. Je kunt een tweedeling maken, maar dat is in de praktijk niet voldoende. Je kunt zeggen, er zijn mensen die zijn wedergeboren, je hebt mensen die niet zijn wedergeboren. Dat is inderdaad waar, maar de vraag in hoeverre men beantwoordt aan het dienst aan de Heer, die is wat moeilijker te beantwoorden. Ik ken heel wat wedergeboren mensen die in de praktijk van hun leven de Heer absoluut niet dienen. En ik ken ook mensen die zijn helemaal niet wedergeboren. En die zou je zo uiterlijk, zou je die graag in je gemeente willen hebben, zal ik maar zeggen. Ze zijn voorbeeldige, nette mensen die ze weten te gedragen. He? Met normen en waarden, koffers vol. Maar goed, ze zijn niet wedergeboren. Ja, dat loopt allemaal door elkaar. Zo overal, zo buiten de kerken lopen heel wat gelovigen rond. Hoewel, er zijn een paar minder, want sommigen zitten hier in de zaal. Maar goed, buiten de kerken heb je heel wat gelovigen. En binnen de kerk heb je heel wat ongelovigen. Ik bedoel, in de praktijk ligt het zo zwart-wit uiteraard niet. Begrijp je me goed? Van eerste belang is of men gelovig is of niet. Maar dat punt ging ik nou even voorbij. Maar naar hetzelfde idee is het ongetwijfeld ook zo dat je engelen hebt die trouw zijn aan de Heer. En engelen die dat niet zijn. Zo van de ene categorie is behouden, de andere gaat verloren. Als dat tenminste in verband met engelen de goede termen zijn. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar in welke mate zij ontrouw zijn aan de Heer, ja, dat weet ik niet. Broeder Klaas die had het van de week met mij over een engel, over een geest. Nee, er stond niet engel, hè. Was een geest. Was een leugengeest. Die verscheen toch bij God, voor de troon van God, en sprak met God. Maar het was een leugengeest en God is waarheid. Hoe hoort dat bij elkaar? Nou ja, zo heb je gelovigen ook, wedergeboren mensen. Ze worden geacht de waarheid te kennen. En daar trouw aan te zijn, daaruit te leven, eventueel daarvan te getuigen. En daar merk je soms helemaal niks van. Dat is de nette variant dan, hè. Er zijn er ook die gaan rond liegende en bedriegende en zoekende wie zij kunnen verslinden. En dat is meer de beschrijving van Satan dan van een gelovige, maar er zijn zulke gelovigen. Nou ja, niet zo veel natuurlijk, maar goed, hè. Je begrijpt toch waar ik het over heb? Niettemin, het blijft zo dat die engelen niet allemaal even betrouwbaar zijn. Als het er nog helemaal over gaat. Daarom als iemand stug volhoudt, ja maar ik heb een engel gezien, er is een engel aan mij verschenen, als daar niks tegen in te brengen valt, dan heb ik altijd nog over, ja dat kan hem wel zijn, een engel, maar van wie? En namens wie? En was het wel de bedoeling dat die aan je zou verschijnen? En voor zover je een boodschap had, is meestal niks bijzonders, maar goed. Maar voor zover je een boodschap had, van wie komt die boodschap? Dat zegt dus allemaal niks. heb vroeger, ik weet nog dat ik voor het eerst platen hoorde, was op de PTT Radio. Platen hadden niet veel, op de PTT Radio. Prachtig programma van een zangeres met een groot orkest erbij. Zwarte zangeres blijkbaar, dijk van de stem. Dus aan het eind van het programma kwam nog net voorbij wie het was. Naam opgeschreven, de platenzaak, geen platen van te koop. Moesten ze in Amerika bestellen, ik was 16 of zo. En goed, heb ik 3 platen besteld. Meer konden ze niet vinden. Dat was van ene Della Reese. Ik vond het prachtig. Tegenwoordig zie je er op televisie. De EO als engel. Die zwarte dame. Della Reese. Was de gedoodverfde opvolgster van Mahalia Jackson. Heeft ik jaren bij haar in het koor gezongen. Was haar beschermelingen. Maar goed, Della Reese. Maar sindsdien zijn engelen ineens ook vrouwen. Dan denk ik, nou ja... Als het een engel moet voorstellen, dan is het toch op een onbijbelse wijze. Waarna de vraag is of engelen kunnen verschijnen in de gedaante van een vrouw. En broeder, dan zeg ik, ja, dat zou je wel willen. Maar nou goed, andersom. Of een vrouw dan kan verschijnen in de gedaante van een engel. Misschien wel. Nou goed, laten we het daarop houden. Maar goed, er is dus allerlei verwarring over. Maar dat er engelen zijn die de Heer dienen, dat is inderdaad juist. Dat er engelen zijn die de Heer helemaal niet dienen, dat is ook juist. Wij duiden ze meestal aan als gevallen engelen. Ik weet niet waar de uitdrukking vandaan komt. Ik denk ontleend aan... ik denk dat het prematuur is. Ik denk dat het ontleend is aan die 1 of 2 teksten waar staat dat Satan en zijn engelen... uit de hemel zouden vallen, want het moet nog gebeuren. Niet meteen zeggen, maar de Heer had het toch al gezien. Dan zeg ik, ja, het zou je gedacht zijn wat al die oud-testamentische of profeten al gezien hadden, terwijl het nog moest gebeuren. Want het moet nog gebeuren. En voor zover zij gevallen zijn, zijn ze niet meer gevallen dan Adam. En of die viel, weet ik niet. Letterlijk waarschijnlijk niet, maar overdrachtelijk wel. En in die zin kennen wij gevallen engelen. Engelen die dus ontrouw zijn aan de Heer en aan zijn woord. En of het dan meteen Satans engelen zijn, engelen van Satan. Ja, de Bijbel spreekt over Satan en zijn engelen in Openbaring 12 bijvoorbeeld. Hè? Michael en zijn engelen, Satan en zijn engelen en ze werden uit de hemel geworpen. Of je ze meteen zo moet aanduiden. Ik zou het u niet durven zeggen, want hetzelfde probleem heb ik met mensen ook. Als iemand ontrouw is aan de Heer, is hij dan meteen een dienstknecht van Satan? Nou, op een bepaald moment waarschijnlijk wel. Ja. Maar ik vind het een wat zware term om iemand zo te definiëren. Je hebt engelen, je hebt gevallen engelen. Je hebt dienstknechten van God, je hebt dienstknechten van Satan. Alsof het niet zou kunnen veranderen. En hoe het met engelen is, dat kan veranderen. Ik heb altijd de indruk van wel. Of een engel behouden kan worden en dat soort dingen, kan ik u niks over zeggen. Want daar heb ik in de Bijbel niks over gevonden. Dus ik heb het er niet over. Ik heb het er wel over dat engelen verloren kunnen gaan. En definitief geoordeeld zullen worden. Zijn ze dan sterfelijk? Nee, ze zijn niet sterfelijk, maar ze zullen wel sterven. Ik kan het niet beter zeggen, want ik moet me aan de Bijbelse termen houden. Maar wij komen erop. Dus ik ga u een stel schriftplaatsen voorhouden in een door mij gekozen volgorde. Die volgorde had ik ook eigenlijk anders moeten kiezen en daarna denk ik, zou het nog anders moeten. Maar dat moet u maar voor lief nemen, want ja, er zijn er te veel. In de eerste plaats dan, hoe ze genoemd worden, deze engelen. Nou, het meest voor de hand liggende is meteen die van die uitspraak uit Genesis 6. Nee, ik neem eerst even Job, dat is een betere volgorde, eerlijk gezegd. Job 1. Job 1 vers 6 vind ik een prachtige uitspraak om mee te beginnen. Omdat hij minstens zo laconiek is als al mijn uitspraken tot nog toe. Job 1 vers 6. Er was eens. Hè? Leuk hè? Er was nu. Zal wel gewoon staan. En er was een dag hoor. Gewoon. In het Hebreeuws. En er was Dat was nu. En er was een dag als de zonengods, helaas vertaald met kinderengods. Maar staat zonen. Er was nu een dag als de zonengods kwamen om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Want Satan is ook een zoon gods in dezezelfde betekenis van de term. Wat het betekent is niet dat al die engelen van Gods wegen verwekt zijn geworden of zoiets. Wel dat zij van Gods wegen als zodanig geschapen zijn, dat is zo, maar dat betekent de term ook nog niet. De term zonengods betekent inderdaad dat zij van Gods wegen verantwoordelijkheid opgelegd hadden gekregen. Ze hadden verantwoordelijkheden. En bij gelegenheid leggen ze daar verantwoording van af, kennelijk. En dat is ook wat hier gebeurt. Er is een bespreking. Ik hoop dat in de hemel niet al te vaak zulke besprekingen gehouden worden. Want dan zie ik er tegenop om er naartoe te gaan. Maar dat even terzijde. Ja. Maar er was een dag als de zonen gods kwamen om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. De andere conclusie kan ook nog zijn natuurlijk, dat niet alleen Satan hoort tot die zonen gods, maar de Here ook. Niet dat het wat uitmaakt, verder, ik heb het toch al gezegd, de Here, Jehovah, is de naam van de zich kenbaar makende, zich openbarende God. En waar God hier actief beschreven wordt, heet hij dus Here en hebben wij van doen met de Zoon Gods. Bij uitstek, de Allerhoogste, van mijn part de Eerstgeborene, als dat in dit verband al de goede term is. Maar betekent dat aangezien Satan hier ook bij is en de Here ook, dat je ze beide tot die categorie kunt rekenen, Zoon Gods. Waarom ook niet? Zodra ze gestalte gedaan te krijgen, ook in abstracte zin, hebben we niet van doen met de Godheid, de onzienlijke, de onkenbare God, en dus met zonen Gods. En het leuke is dat het woord engel er niet bij staat, maar ik hoop dat u begrijpt dat het hier gaat over wat wij engelen noemen. Hemelse wezens. Nou goed. Dat de zonen Gods kwamen om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. En toen zei de Here tot Satan, van waar komt gij? Dus dit zijn wezens die zich bewegen, die er zijn, die iets te doen hebben, enzovoort. Dat is van belang, omdat sommigen ook wel eens leren. En de suggestie vind ik wel voor de hand liggend overigens, maar ze leren dat engelen niet bestaande wezens zijn, maar alleen voor de gelegenheid bestaan. Zo van God heeft een engel nodig, dan. En dan is er een engel. He? En niet meer nodig, dan verdwijnt hij weer voor de gelegenheid. Er zijn schriftplaatsen die inderdaad die indruk wekken, maar dat is niet voldoende dat ze die indruk wekken. Want we hebben dit soort schriftplaatsen waaruit blijkt dat die engelen gewoon zelfstandige wezens zijn. Voor zover een wezen zelfstandig is buiten God. Maar goed, dat begrijpt u hopelijk. Hè? Zij zijn er dus. En niet maar voor de gelegenheid. Hoewel ik niet uitsluit dat dat kan. Maar ze zijn er, ze hebben een functiebediening. Daarover wordt hier gesproken en daarna hebben we in Job 2 vers 1. Wederom was er een dag als de zonen gods kwamen om zich voor de Here te stellen, die dus aan hun hoofd staat, die boven hen staat, boven deze zonen gods en dus boven deze engelen. Maar het sluit niet uit dat de Heer zelf dus ook als engel beschreven kan worden en dus ook als zoon gods. Lijkt mij. Nou goed. Maar de Satan is weer in het midden van hen en er kwam weer een discussie. Het is maar om aan te geven nu meteen dat die term zoon gods gebruikt wordt voor hemelse wezens, namelijk voor engelen. Maar neem niet weg dat dezelfde uitdrukking al eerder gebruikt wordt in Genesis 6. Ik aarzelde wat, maar omdat ik zie dat in Job 38 vers 7 de term ook gebruikt wordt, zonen gods. Waar staat toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen, namelijk zonen gods, juichten. U begrijpt hopelijk uit de uitdrukking, uit de twee zinnetjes, dat het gaat om een parallelisme en dat de morgensterren dezelfde zijn als de zonen gods. Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de zonen gods juichten. Het begrip morgensterren heeft gewoon de betekenis van licht dragen. Eventueel een hemelslicht dragen. Een ster, dus kan dat zijn. Een ster is aan de hemel en draagt licht. Daar komt het woord Lucifer vandaan, ter aanduiding van de Satan. Lucifer betekent letterlijk lichtdrager. Het zal meer de aanduiding zijn van een zaklamp dan van zo'n houtje waarmee je een sigaret aansteekt, maar vooruit het lichtdrager. Wij zouden het ook zijn. Maar het is de aanduiding van de duivel eventueel, maar in beginsel eigenlijk van alle zonen gods. Ze dragen het licht gods uit. Ze zijn het afschijnsel van gods heerlijkheid. Op een hoog niveau als het over Christus gaat, maar eventueel op een veel lager niveau van de overige engelen. Maar ik was onderweg naar Genesis 6, waar die term zonen gods gebruikt wordt en waar men hem graag anders verklaart. Er staat namelijk in Genesis 6 vers 1 en het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, want dat was immers hun opdracht, hè? Een rekenles zeg maar. Ze begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen, de zonen Gods, Gods zonen, dat de zonen Gods de dochter der mensen aanzagen dat zij schoon waren. Let ook op het contrast tussen de aardbodem in vers 1 en de zonen Gods in vers 2. De zonen Gods zijn namelijk dezelfde zonen Gods als die uit Job. Nou ja, niet individueel dezelfde waarschijnlijk, maar niettemin, het zijn dezelfde in de zin van, het zijn engelen, hemelse wezens, zonen Gods, zagen aan de dochter der mensen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Hier wordt op voorhand iets geïmpliceerd dat wij later in de volgende hoofdstuk en verderop in de Bijbel duidelijk lezen. Namelijk dat deze hemelse wezens gewoon op aarde, gewoon op aarde kunnen verschijnen in een mannelijke gedaante. Dus dan lijken ze niet op Della Reese. Nou ja. Maar ze kunnen gewoon op aarde verschijnen in een mannelijke gedaante. En dat niet alleen, want het is niet maar een verschijning zo van er schijnt iets te zien te zijn of zoiets. Maar het, laat ik zeggen, ook een tastbare verschijning. Dat wil zeggen, ze verschijnen gewoon in menselijke vorm, gedaante, lichaam. En ze konden er ook nog wat mee. Maar dat vraagt u dan maar aan die dochter der mensen nabij gelegenheid. Maar waar het om gaat is dat engelen dus inderdaad op aarde verschijnen in de gedaante van een man. Ja, ik vind dat nog steeds te zwak uitgedrukt. Zij zijn helemaal een man. Hoe dat werkt, vraagt mij dat niet. Dat het onwaarschijnlijk is, ja, hoor eens, dat hangt er maar vanaf of wij het onwaarschijnlijk vinden. En hangt er vanaf wat voor conceptie wij over engelen hebben. Sommige mensen denken, ja, je kan ze dan wel zien, maar je kan er dwars doorheen lopen of zoiets. Denk het niet. Denk niet dat het zo werkt. Hoe het wel werkt, weet ik ook niet. Maar dat het kan, lijkt me een voor de hand liggende zaak. In de Bijbel is het in het algemeen zo, dat zeg ik zonder argumentatie verder, dat alles wat op aarde is, alles wat zichtbaar is, lager in rangorde is dan alles wat onzichtbaar of onzienlijk is. En of iets laags naar iets hoogs kan opstijgen, waag ik te betwijfelen. Al is evolutieleer op die gedachte gebaseerd. Dat heeft men honderden jaren over gedaan om dat te ontwikkelen. Maar vooruit, het helpt allemaal niks. Want in werkelijkheid kan dat natuurlijk niet, hè. Als je voor een dubbeltje geboren bent, broeder, word je nooit een kwartje. Dat is veel reëler dan de evolutieleer, hè. Maar goed, er zijn zo grenzen. Men kan degenereren, ga nog maar eens voor de spiegel staan. Maar iets beters wordt het nooit. Dat kan niet. Van hoog kan men wel naar laag, maar van laag niet naar hoog. Daarom acht ik het tamelijk vanzelfsprekend dat hemelse dingen op aarde kunnen verschijnen. En dat vanuit een onzienlijke wereld dingen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Maar of het andersom ook gaat, dat is... Ja, dat schijnt wel te kunnen, maar wonderen kunnen ook, hè. Waarbij ik dus het verschijnen van een engel op aarde dus niet als een wonder beschouw. Ik niet meer, ik heb mijn grenzen verlegd. Vroeger dacht hij dat als Ouweneel het kon verklaren, dan was het geen wonder. Hè? Ja, broeder, die kun je ook anders uitleggen. Maar goed, Maar die norm heb ik al lang terzijde geschoven. Het bestaan van onzienlijke dingen vind ik niet een wonder. En dat ze eventueel zichtbaar worden, vind ik ook niet een wonder. Als het andersom zou gebeuren, dat wij zomaar ineens verdwijnen en onzienlijk worden, dat is een wonder. En dat gaat ons overkomen. Dat noemen wij de opname van de gemeente. Dat is de andere kant op. Leuk is dat, hè? Maar goed, waar het maar om gaat, is dat engelen dus gewoon op aarde verschijnen. Daarom worden ze bij gelegenheid ook beschreven als man. Ik heb niet een lijst met schriftplaatsen waar dat zo is. Die lijst zou trouwens toch nooit compleet zijn of voor een deel ter discussie staan. Maar lees die schriftgedeelte maar na over verschijning van engelen. Het woord engel komt er soms zelfs helemaal niet in voor.
Het is heel veel omstreden, hè? Vergeven, hè?
Ja.
Als je met, ik heb hier een hele discussie gehad met de predikant over. En die ontkennen dit zelfs.
Ja. Ja, sorry. Ja. Ik heb afgelopen week heb ik heel wat artikelen, boeken ook, over dit onderwerp gelezen. En wat je daar al aan argumenten in tegenkomt, jongens. Dan, het is maar goed dat ik een flinke sterke broekriem om heb. Goed. Maar echt zulke verschrikkelijke naïeve dingen, die onthoud ik gelukkig niet. De ene die ik dan altijd onthoud is die van, de Heer is geen engel, want hij is ver boven de engelen. Ja, wat is dat nou voor dwaasheid weer? Hè? Dat slaat toch nergens op? De andere conclusie is toch, hij is de hoogste engel die er is. En dezelfde die dat schrijft, schrijft een heel uitgebreid verhaal over dat de engel des Heer in het Oude Testament wel degelijk de Heer en zelfs de Heer Jezus Christus is. En dan gaat het over de leer der engelen en dan zegt hij, de Heer is geen engel. Ja, want hij is ver boven de engelen. Zo ken ik er nog een paar, die kom ik straks ook op. U weet wel, die van Eva is de moeder van alle levenden. Dus kunnen er nooit voor Adam mensen geleefd hebben op aarde. Deze is van Aurel. Kunnen voor Adam geen mensen geleefd hebben op aarde? Begrijp ik, het gaat nu niet over of dat zo was of niet. Het gaat alleen om deze argumentatie nu even. De argumentatie is nee, want Eva is de moeder van alle levenden. Dan denk ik, nou, mijn kat leeft ook. Dus volgens Aurel staat mijn kat van Eva af. En onze huisflow ook. Nou goed, dat doet hij nou niet toe. Ik bedoel, nee, dat vindt hij niet leuk dat ik dat zeg, maar ik kan het ook niet helpen. Maar het is maar om aan te geven dat mensen die toch bepaald niet dom zijn, dat die toch soms zulke vreemde argumenten gebruiken. Schrijven dat op of zeggen dat en gaan eraan voorbij. En ze merken niet dat het volstrekt belachelijk is. Die andere was, die was ook van hem, die heb ik ook onthouden, die was... God heeft uit één bloed, of gewoon uit één, het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dus waren er geen mensen voor Adam. Nee, maar het hangt er maar vanaf wat dat woord mens eigenlijk betekent. Want als dat woord mens doorgaat voor de vertaling van, en daar gaat het voor door, van de naam Adam, dan staat er gewoon, God heeft uit één het ganse adamitisch geslacht gemaakt. Ja. Maar daarmee is niet gezegd dat er geen ander geslacht zou zijn dan het adamitisch. Nu of hiervoor. Begrijp ik goed, ik doe daar nu verder geen uitspraak over. Dat doe ik later wel weer. Ik geloof dat wat wij mensen noemen, in onze dagen zal ik maar zeggen, dat die allemaal van Adam afstammen. Dat wil niet zeggen dat er daarvoor niet wat anders geweest zou zijn. En dat is er. Er is hiervoor wat anders geweest. Dat leerde trouwens... Oude Neel ook, hij zei alleen, nee, maar er waren geen mensen bij. Wat het dan wel was, katten dan zeker en vlooien. Maar, hè? Nou ja, goed, doe ik tamelijk naïef, maar vooruit. Maar dat hiervoor wat anders geweest. En voor Adam, en laten we zeggen, voor het werk van de zeven dagen van Genesis 1, dat er wat anders geweest is. Ja, maar dan loop je ook vanzelf tegenop als je aan de ene kant je bezighoudt met engelen in de Bijbel, en aan de andere kant als je je bezighoudt met demonen. In beide gevallen kom je uit bij dat hiervoor wat anders was. kom je terecht dus bij die wereld die toen was, dat is de uitdrukking van 2 Petrus 3, die door water vergaan is, zal ik maar zeggen, van Gods wegen, waarna God dan in die 7 dagen de tegenwoordige wereld inricht of toerust of toericht of hoe het maar heten mag, inclusief de schepping van Adam en het daaruit voortkomende adamitisch geslacht, dat afstand van Adam en waarvan Eva de moeder is. Heb je die nog? Maar dat het enige zou zijn, dat is dat naïeve idee van die eendagsvlieg, weet u wel. Die wordt 's morgens bij zonsopgang geboren, laten we zeggen, om 1:07. En tegen dat het 's middags 4 uur is, dan denkt hij, nou ja, zo blijft het dus altijd licht. En voordat het donker wordt, is hij overleden, dus je weet niet beter. En die denkt ook hier bij deze moddervijver, het vennetje in het, bij het Uddelermeer. Nee, Uddelermeer, heet het meer? Nou, maar goed, hè? Dit is de hele wereld. En gaat in een paar uur gaat het aan hem voorbij. Maar dat is niet zo, maar weet hij veel. En zo denkt de mens dat ook. Die denkt, dit is al wat er is en dat is niet zo. Hij verbeeldt het zich alleen omdat hij zich automatisch plaatst helemaal aan het hoofd van het geheel. De kroon der schepping, term van christenen geleend. Waar die hem vandaan hebben, weet ik niet. Zal waarschijnlijk voortkomen uit wettische hoogmoed. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben dan. Het zijn onbijbelse dingen. Nou goed, terug naar Genesis 6 dan. Gods zonen zagen de dochter der mensen aan en zij namen zich vrouwen. Dat is de nette term ervoor, dat begrijpt u hopelijk ook, hè. Ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. En toen werd de Heer heel boos, gaf de mens nog 120 jaren. Niet qua leeftijd, maar gewoon 120 jaar tot aan de zondvloed, vers 3. Ben je van alle problemen af. En daarna staat er, in die dagen, vers 4, waren er reuzen op de aarde en ook daarna, in die dagen en ook daarna, de dagen van Noach, maar ook na de dagen van Noach, dat wil zeggen in de dagen na de zonsvloed van Noach, zoals in de dagen van David, want die liep zo'n reus tegen het lijf, min of meer. Nou ja. Dat was ik niet te missen. Die reus was zo groot, David kon niet missen. Maar in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna als Gods zonen, engelen dus, tot de dochter de mensen ingegaan waren. Er is een theorie die dit natuurlijk ontkent. En een van die theorieën zegt, nou ja, de dochteren der mensen, dat waren dan de dochters van Kaïn. Die stamde van Kaïn af en die was vervloekt. En de zonen Gods waren de zonen van Seth. U weet wel. Kaïn sloeg zijn broer dood, had je alleen nog over Kaïn. Er kwam een ander zaad naast, die heet Seth. En Kaïn, dat is dan, daar stammen dan die dochter de mensen vanaf, onder andere. En van Seth, de goede kant van de mensheid, zal ik maar zeggen. Daar stammen dan deze zonen Gods vanaf. Maar ja, die namen zich vrouwen uit de bad boys, of de bad girls waren het natuurlijk, uit de andere tak van de familie. En daardoor kwam het oordeel. Zo redeneert men dan. Maar goed, ik vind het te belachelijk om er serieus op in te gaan. Dus dat doe ik ook niet. Want het idee dat je daardoor meteen reuzen zou krijgen, lijkt me toch wel wat erg sterk. Maar goed. Maar er staat dus inderdaad, die reuzen, dat die geboren werden uit deze vermenging van zonen Gods en dochter der mensen. Het zijn bastaarden natuurlijk. En daar werden reuzen uit geboren. Die zijn er dus in ieder geval geweest. Of ze er nog zijn in onze dagen, wie zal het zeggen? Ik zou het niet weten. Bij gelegenheid wel, maar we weten altijd dan een oorzaak voor aan te wijzen. We geven het een kwaal, dus een naam van een kwaal. En bovendien, die lui leven niet zo lang, dus ze zijn ook zo weer weg. Laat maar zitten. Maar dat ze er geweest zijn in het verleden is een duidelijke zaak. Niet alleen omdat de Bijbel het zegt, maar omdat daar wel degelijk ook overblijfselen van gevonden zijn. Toch wel. Niet dat ik dat een argument vind, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Maar het is wel zo. Nou, hoe dan ook, de oorsprong daarvan lijkt me duidelijk genoeg. Later in de Bijbel komen ze ook voor als Enaks kinderen, zonen van Enak heten ze dan, of hoe ze maar meer genoemd worden, met wat voor namen. Er zijn allemaal namen aangegeven, ook bij gelegenheid, maar soms ook niet. Maakt ook verder niks uit. Je hebt erbij, die hadden dan weer 6 vingers en 6 tenen. Aan elke hand en elke voet enzovoort. Wordt ook allemaal in de Bijbel genoemd. hoef daar niet op in te gaan. Waar het maar om gaat is dat er sprake is van een vermenging tussen wat dan heet engelen, inderdaad. Mensen, dat ze hier niet engelen genoemd worden. Nee, dat kan zijn. Ze kwamen ook bepaald niet met een boodschap. Dus waarom zou je ze engelen noemen? Dat ze verantwoordelijkheid droegen, ja, dat was zo. Maar daar waren ze kennelijk ontrouw aan. En dat is ook wat ons in het Nieuwe Testament bevestigd wordt. Want de klassieke Joodse traditie heeft dus helemaal geen moeite met dit soort uitspraken, hoor, over die zonen gods. Natuurlijk zijn dat engelen. Wij komen ze daarna ook tegen in het Nieuwe Testament. Namelijk in 2 Petrus 2 en in Judas vers 6... Ik neem eerst 2 Petrus 2 in het voorbijgaan. Waar staat dat God oordeel zal brengen. En er wordt een rijtje voorbeelden genoemd uit het Oude Testament, kennelijk in chronologische volgorde. Maar goed, maar er staat in vers 4, want indien God de engelen niet gespaard heeft, en in vers 5... En indien God de oude wereld niet gespaard heeft. En in vers 6. En indien God de steden van Sodom en Gomorra niet gespaard heeft. En zo verder. De opsomming is dat. Hè? Het begint dus in vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Maar heeft die in de hel. Staat een ander woord, maar dat doet er nou niet toe. Heeft die in de hel geworpen hebbende overgegeven aan de ketenen der duisternis. Om tot het oordeel bewaard te worden. Het gaat hier over engelen die gezondigd hebben en die opgesloten zitten en wachten op het oordeel van, populair gezegd, de jongste dag. Is dat zo met alle engelen die gezondigd hebben? Nee, want dan zou de duivel er ook bij zitten. En die is nog in de hemel, dus daar gaat het niet over. Welke engelen dan wel? Dat is een aparte categorie, blijkbaar. Ze hebben een bepaald soort zonde begaan, daarom zitten ze opgesloten en wachten ze alsnog op het definitief oordeel. Zoals de mens in het algemeen sterft en gaat naar het dodenrijk en wacht op het definitieve oordeel. Ik zei, in het algemeen. Nou goed. Maar ik sla meteen om, leg ik meteen Judas vers 6 ernaast. Daar vind je precies zo'n opsomming. Dat wil zeggen, een opsomming met dezelfde strekking. Waar staat... Dat God oordeel gebracht heeft in het algemeen. En dan vers 6. Dat God de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. En beginsel is gewoon hun begin, hun oorsprong. De engelen die hun beginsel, hun begin, hun oorsprong niet bewaard hebben. Maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Heeft hij tot het oordeel des groten dags, laten we het voortaan de grote dag noemen, maar ja, de jongste dag. Heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden, ketenen der duisternis heet het in 2 Petrus 2, met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Los van wat dat precies betekent, want dat is nou mijn onderwerp niet, gaat het wel degelijk om het idee dat engelen opgesloten zitten en bewaard worden tot het oordeel in de toekomst. Ze hebben gezondigd, zegt 2 Petrus 2. Wij vragen, wat hebben ze dan gedaan? En Judas vers 6 zegt, nou, ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Hun begin hebben ze niet bewaard. Hoezo begin? Wel, hun eigen woonsteden. En hier gaat het even heel makkelijk. Dat woord woonsteden krijgen we nog maar één keer elders in de Bijbel. Niet dat het helemaal 100% sluitend argument is, maar het is heel sterk. Hè? Het woord woonsteden krijgen we nog maar één keer elders in de Bijbel. En dat is in 2 Korinthe 5. Hè? Hoe is het daar vertaald ook met woonsteden? Moet ik even opzoeken. Met woonsteden, precies ja. 2 Korinthe 5 vers 2 is dat. Want ook in deze, namelijk in onze aardse tabernakel, dat is ons beginsel, onze oorsprong in het lichaam, ook in deze tabernakel zuchten wij, kreunen wij, verlangende met onze woonsteden, zelfwoord, die uit de hemel is, overkleed te worden. Met andere woorden, in 2 Korinthe 5 vers 2 is dat woord woonsteden de aanduiding van een hemels lichaam. Hebben jullie? Nou, vaker komt in de Bijbel niet voor, dus de rest is niet van belang. En in Judas vers 6 is het blijkbaar ook een hemels lichaam. Maar die engelen die dat hebben, sommige van hen hebben dat die woonsteden verlaten, hun hemelse woonsteden kennelijk, zijn op aarde verschenen blijkbaar in een aards lichaam. Niet dat dat een alternatief lichaam is, maar het is de veruiterlijking van dat hemelse lichaam. Het is hetzelfde lichaam, laten we het zo zeggen, maar dan in andere hoedanigheid. Dat kan nou eenmaal. Zoals gassen zelfs omgezet kunnen worden naar vaste vorm. Dat kan allemaal. Het is moeilijk. Komt erbij kijken. Dat gaat niet vanzelf, maar andersom gebeurt ook, hè? Toch? Nou, zoiets is dat. Een hemels lichaam dat zich kristalliseert. Hoe noemt men zoiets, hè? En zich manifesteert in een aardse gedaante. Tijdelijk. Zoals we het in de Bijbel nog eenmaal tegenkomen, daar waar de engelen van de Heer verschijnen. Ze zijn er ineens en zomaar ineens fiets weg. Terwijl er niet eens een fles in de buurt was. Maar goed. De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, die heeft hij tot het oordeel des groten dags opgesloten, om zo te zeggen. Het idee is misschien, ik zeg misschien, het idee is misschien dat het gaat om die zonen gods in de dagen van Noach. In elk geval kunnen we het daar makkelijk mee in verband brengen, want zij verlieten hun oorsprong, hun woonsteden, hun eigen woonsteden enzovoort. Ze verschenen de gedaante van de mens en deden toen wat menselijke dingen. Op weinig verheffende wijze, als u het mij vraagt, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is wat ze deden. Maar als u het mij vraagt, ik denk dat het niet eens de verwijzing is zozeer, of althans niet primair, of althans niet in hoogste instantie, naar de situatie in de dagen van Noach, op grond waarvan de vloed kwam over de wereld der goddelozen, heet dat. Maar ik denk dat het nog verder terug verwijst naar een oude wereld, een oude schepping van voor Genesis 1 vers 2 dus feitelijk, waar precies hetzelfde gebeurde en dat leidde tot de grote vloed waarover daar gesproken wordt. En niet alleen daar, maar ook in 2 Petrus. Wij waren in 2 Petrus 2, dat is bij mij de linkerbladzijde, maar op de rechterbladzijde spreekt Petrus in 2 Petrus 3 over die wereld die toen was, die met de wateren van de vloed vergaan is enzovoorts. En als de vloed van Noach, dat, zo noem ik hem dan maar, als die kwam over de mensheid speciaal, omdat er dat verkeer was, om het netjes te zeggen, intercourse, omdat er verkeer was tussen engelen en mensen enzovoorts, als dat de aanleiding was, dan kun je wat tamelijk zeker van zijn, lijkt mij, dat er iets dergelijks, of hetzelfde zo je wilt, de aanleiding was tot de veel grotere vloed die daaraan vooraf ging. De grote vloed waarbij de toenmalige wereld verging, zoals Petrus het zegt in 2 Petrus 3. En zoals het kort, heel kort genoemd wordt in Genesis 1 vers 2. Woestheid, ledigheid en duisternis vanwege de wateren, de afgrond enzovoorts. Daar gaat het om. Met andere woorden, dit verkeer tussen hemelse wezens en aardse wezens, om zo te zeggen, was voor God reden om een oordeel te brengen. Tot later weer gebeurde, bracht hij weer zijn oordeel. Daarna liet hij het zitten, want zei hij, dat komt wel goed. De volgende keer als ik een oordeel breng, doe ik het met vuur, maar het wacht nog even. En dus ook na de vloed van Noach gebeuren dezezelfde dingen weer. Waarom het in onze dagen niet of nauwelijks gebeurt, weet ik dan ook niet. Maar goed, zo vaak was het ook niet aan de orde in de rest van de Oud-Testamentse geschiedenis. Wel heb ik de sterke indruk dat diezelfde dingen zich zullen afspelen in de dagen van de wederkomst van Christus. En ik zeg sterk, ik heb sterk de indruk. Ik moet natuurlijk gewoon zeggen, nou ja, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. En dit was het meest kenmerkende. Dus verwacht hij dat in de toekomst precies hetzelfde gebeurt. Ik heb het nagevraagd en hoe heet die schat ook alweer, want ik kan de naam kwijt. Doet er ook niet toe. Die, Crane, ja, Benjamin. Die zegt, nee, die komen eraan. De meesters der wijsheid, de Maitreya en zijn engelen. Nou goed, in ieder geval, die komen eraan. Dat denk ik ook inderdaad, die komen eraan. En dat die mannen, als ze op aarde verschijnen, als mannen, dat ze wel wat voelen voor de vrouwtjes, dat ligt voor de hand. Nee broeder, ja, er schijnen andere soorten te zijn, maar dat met een engel zit, weet ik dat niet. Kan ik het niet vertellen. Maar dat ligt voor de hand en dat iets dergelijks dus in die dagen weer gebeurt, ja, dat geloof ik wel. Maar het is de aanleiding tot het definitieve oordeel dat uiteindelijk over heel de wereld, of heel de schepping, deze oude schepping zou komen. Nou goed, daar moeten we het bij laten, want het is tijd voor één pauze.